Witte of rode en droge of fruitige wijn, dat zijn keuzes die je vaak moet maken. En daarom dat ik even ten rade ga bij Wim van Donink, wijnkenner en vinoloog moet ik eigenlijk zeggen, bij CVO Vitant, afdeling PIVA, leraar, een eigen wijnzaak, dus ik zit bij de juiste persoon. Wim, we drinken eigenlijk al heel lang wijn, hè?
Klopt. Als ik aan mijn studenten vraag van... wat is de bakermat van de wijnbouw? Hoe lang denken jullie dat het al bestaat? Dan zeggen de meeste mensen... Frankrijk. Nee, fout. Oh, Italië dan. Nee, fout. Het is Mesopotamië, om dat even te situeren. Dat zijn de noordelijke delen wat vandaag Iran, Irak, Syrië is en iets meer naar boven Armenië en Georgië. Daar is het 8000 jaar geleden begonnen. En dan via omzwervingen, via Egypte, Griekenland, de Romeinen, is het dan ook hier geraakt, in de Lage Landen. En diezelfde studenten vallen dan bijna van de stoel als ik hen vertel dat de wijnbouw en wijncultuur hier al 2000 jaar is. Oh meneer, ik dacht dat dat iets van de laatste 20, 30 jaar was. Ja, dat klopt commercieel gezien.
Hebben wij vroeger hier ook wijn gemaakt?
Ja, klopt.
Dus wij hadden hier druiven en ook de kennis.
Ja, hebben we gekregen van de Romeinen. De Romeinen namen dat mee, 1, omdat ze het lekker vonden, 2, omdat er voldoende vitamine in zaten, 3, omdat zij Europa hebben veroverd dankzij een legioenleger, en om de soldaten te plezieren. Wat is leuker dan ze in een roest te brengen? Ja, dat kon dan heel makkelijk met wijn. In het begin namen ze de wijn en wijndruiven mee vanuit Italië, of toen, Etrusken. Dat kon op een duur niet meer, en dan is men beginnen wijn maken met lokale druiven. Of hier beginnen aanplanten. En zo is het ook hier gebeurd.
Natuurlijk, de klassieke wijnlanden zijn Frankrijk in de eerste plaats, denk ik. Italië dan toch, Spanje toch ook wel wat. Maar dat zijn ook vaak duurdere wijnen. Zijn er dan betere alternatieven als ik aan bijvoorbeeld Chili, Nieuw-Zeeland denk?
Zeer zeker. Ik wil eerst even bij Italië en in Spanje blijven, want die hebben uiteraard de naam en de faam. Maar vergeet niet dat Italië en Spanje ook heel veel onbekende inheemse druifjes hebben uit godvergeten boerengaten, en sorry voor mijn Frans, maar waar dat je vaak heel leuke pareltjes nog kan aantreffen. Portugal, idem dito, Oost-Europa ook. Ik hoorde nu Chili zeggen, Chili had en heeft nog altijd een stuk het imago van commerciële bulkwijn te maken. Ja, dat klopt nog altijd ten dele, maar ook daar heeft men gelukkig het licht gezien en worden daar heel leuke wijnen gemaakt, prijskwaliteit, topproducten die, omdat ze het imago niet moeten meetorsen, zoals Frankrijk en de grote kleppers van Spanje en Italië, dat je prijskwaliteit daar een heel mooi product kan scoren.
Nu, als ik mensen uitnodig of ik ga op restaurant, hoe moet ik de keuze maken welke wijn ik neem? Want dat is enerzijds persoonlijk, maar anderzijds ook heel moeilijk, denk ik.
Dat is heel moeilijk. Dat is de vraag van het miljoen, hè? Van 1 miljoen. Er zijn zoveel druivenrassen, er zijn zoveel verschillende wijnstijlen, dat het als leek, en dat bedoel ik zeker niet denigreren, als leek heel moeilijk is, quasi onbegonnen werk, om dan uw keuze te maken in de winkel of in het restaurant. Tip die ik u kan geven, zoek het op of vraag advies aan de betrokken mensen in de zaak. Die kunnen, als ze goed zijn opgeleid, kunnen u echt wel duiden in functie van het gerecht en welke wijn of wijnen dat erbij horen.
Hetgeen ik heel vaak hoor bij mensen die op restaurant gaan, die kiezen maar een Chardonnay, omdat ze die naam kennen.
Dat klopt. Leuke ferivair. Eind 19e eeuw in Amerika, bij de High Society, als men op restaurant ging, de ober kwam opnemen. Ja, de man voerde dan nog het woord, sorry dames. Dat was toen zo. En dan de heer zei tegen de ober, ABC, waarmee hij wilde zeggen, anything but Chardonnay. Met andere woorden, verbaas mij, maar alstublieft, geen Chardonnay. Waarom? Chardonnay is een heel resistente druif, komt wereldwijd voor, past zich aan allerhande klimaten, waardoor je heel verschillende stijlen krijgt van die Chardonnay. Wat maakt natuurlijk dat die wel heel veel mensen kan plezieren door al die verschillende stijlen. Dat maakt dat die druivenkleinheid het imago heeft gekregen van gemiddeld. Hè?
Jij gaat dat niet kiezen, denk ik.
Let op, er zijn goede Chardonnays hoor. Dat zeer zeker, maar de Chardonnay diegene wat de meeste mensen graag lusten, is fel houtgerijp met die botertoetsen, met die vanilletoetsen. Als ik eens een Chardonnay aan de mensen bij een tasting bijvoorbeeld voorzet, die niet aan dat plaatje voldoet, dan kijken ze van, wat voor een rommel is deze? Ja, nee, ook dat is Chardonnay. Frisheid. Ja. Chablis bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld daarvan. Chablis is ook gemaakt van Chardonnay, maar gaat voornamelijk focussen op de frisheid en niet op de volheid.
Er zijn ook biologische wijnen. Mm-hmm. Is er daar al wat progressie gemaakt?
Zeer zeker. Want aan biologische wijnen hangt vaak nog zo wat een geitenwolle sokken imago. Dat was vroeger misschien wel zo. Maar natuurlijk moeten alles een klein beetje kaderen. Hè. Men is de term biologisch maar beginnen gebruiken op het moment dat er een aantal cowboys waren die te veel zijn beginnen sproeien met insecticiden en pesticiden en fungiciden en al wat je wil. Laten we wel wezen, voordat men begon te sproeien, was alles biologisch. Hè. Het is pas omdat die cowboys op de proppen kwamen, oei, dit moet anders, dit moet beter. Wat uiteraard wel is, dat de eerste bioboeren de klepel een beetje lieten doorslaan naar de andere kant. Gelukkig, durf ik dan toch wel zeggen, is daar evolutie in. Er zijn ook natuurwijnen natuurlijk, dat is iets anders dan biologische wijnen. Natuurwijnen, daar ga je 200% vertrouwen op je druiven. En op de natuur. Je plukt de druiven, je gaat die in een vat of in een amfoor doen. En je laat de zwaartekracht zijn werk doen, waardoor op een natuurlijke manier geperst wordt. Gisting, gist dit op de schil. Dat het sap op een natuurlijke manier gaat vergisten en dat je op een natuurlijke manier tot wijn komt. En dan brengt ons terug bij de bakermat, Georgië. Een amfoor, dat wordt in Georgië kveveri genoemd. Dat is het Georgisch. Maar dat is puur een amfoor, een grote amfoor die ingegraven is in de aarde. Maar 8000 jaar geleden maakte men eigenlijk wijn zoals men vandaag ook natuurwijnen maakt.
In de bierwereld zien we een enorme evolutie naar alcoholvrije bieren. Mm-hmm. Hoe zit dat eigenlijk met de wijn?
Goh, bij wijn zitten we nog in een embryonaal stadium, denk ik, vrees ik. Bubbels, dat gaat. Let op, hè. Als je alcoholvrije bubbel drinkt, je gaat wel onmiddellijk merken, dit is geen champagne. Maar wel dat je niet van, hey, fris, verrassend, dorstlessend, dat is het punt. Alcoholvrije witte, rode rosé, ja, denk aan eind jaren 80 of half jaren 80. Bij de eerste alcoholvrije bieren, ik hoor mijn papa het nog altijd bestellen. Ja, eerlijk gezegd, jongens, dat was het niet, hè. Daar werden we niet vrolijk van. En van die alcoholvrije wijn vandaag ook niet. Er zijn vandaag een aantal technieken die worden toegepast, dat ik moet toegeven, wauw, lekker. Maar ja, een alcoholvrije wijn die dan 30, 40 euro moet kosten, particulier, dat is voor veel mensen in het hoofd nog heel moeilijk. Maar toegegeven, het zal nog wel verbeteren.
Wijn, het is een boeiend onderwerp. Jij geeft les. Mensen die er meer willen over weten, die kunnen terecht bij CVO Vitant. En kan dat dan zonder voorkennis?
Tuurlijk, want een groot stuk van de mensen die daar zit, zijn geïnteresseerden. Als ik naar mezelf kijk, zoveel jaar geleden heb ik ook les gevolgd bij CVO Vitant. Piva, ik had hoegenaamd totaal geen ambitie om daar iets mee te gaan doen. Simpelweg, als ik naar de winkel ging en ik moest de Merlot meebrengen, ja, ik wist niet wat te kiezen. Ondertussen zijn we zoveel jaar later, zijn we twee wijnzaken later en geef ik zelf les bij CVO Vitant. Kijk, cirkel is rond. Zeker interessant als geïnteresseerde, maar uiteraard ook als professioneel, ook al is het nog latent, dat je het momenteel nog niet goed weet. September start het eerste semester en in februari, eind januari, begin februari, start het tweede semester. Waar dat je dan kan gaan inschrijven om die modules van wijn te gaan volgen. Als je behalve de wijnmodule, waardoor dat je dan wijnkenners slash finoloog wordt, ook nog de zaalmodule en de biermodule afrondt, tadaa, dan mag je je sommelier noemen.